Goedemiddag luisteraars, u bent verbonden met de Christelijk Gereformeerde Kerk van Dordrecht-Zuid. Om 5:00 hopen we met de middagdienst te beginnen. Hier volgen enkele mededelingen en de liturgie. Vanmiddag zal de dienst in teken staan van de bevestiging van ouderlingen, diakenen en diaconaal werkers. Onze voorganger is dominee Gert-Jan Vogel en organist is Aart van Andel. Na welkom en mededelingen zingen we uit de nieuwe berijming Psalm 87. Psalm 87 uit de nieuwe berijming. Gevolgd door stil gebed, een votum en groet. Dan willen we zingen uit de nieuwe berijming Psalm 107, vers 19 en 20. Uit de nieuwe berijming Psalm 107, vers 19 en 20. Dan volgt gebed. Daarna is de schriftlezing en die is vanmiddag uit Titus 3. Dus een schriftlezing uit Titus 3. Na de schriftlezing zingen we uit Gezang 481, vers 1 en 2. Dus Gezang 481, vers 1 en 2. Dan gaan de kinderen naar de zondagsschool en volgen de collecten. Na de collecte is de verkondiging en het thema vanmiddag is goede dingen doen. Goede dingen doen. Uit Titus 3. En dat is nog een vervolg op de serie over een betrouwbaar woord. Na de verkondiging zingen we uit 481 vers 3 en 4. Dus Gezang 481 vers 3 en 4 na de verkondiging. Dan wordt het formulier voor bevestiging ambtsdragers voorgelezen. Dan volgt de ontheffing, waarna we zingen Gezang 456 vers 1. Dus na de ontheffing, Gezang 456 vers 1. Dan volgt de bevestiging en zingen we Gezang 456 vers 2. Daarna volgt de vraag aan de gemeente, waarna we zingen Gezang 456 vers 3. Dan volgt de dankzegging en de voorbeden. Daarna is de geloofsbelijdenis. En tot slot zingen we uit de oude berijming Psalm 108 vers 1 en 2. Na de geloofsbelijdenis Psalm 108 vers 1 en 2. Gevolgd door de zegen. Tot zover. Ik wens u allen een goede en een gezegende dienst.
Goedemiddag gemeente, gasten in ons midden en alle die met ons meeluisteren, hartelijk welkom in deze dienst. Vanmiddag zullen bevestigd worden ouderlingen, diakenen en diaconaalwerkers. In deze dienst zal voorgaan onze eigen predikant dominee Vogel. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om de nieuwe ouderlingen, diakenen en diaconaalwerkers de hand te schudden hier achter in de zaal. Laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 87. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
We willen stil worden voor de Heere en een zegen vragen voor elkaar en voor onszelf. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen uit Psalm 107, vers 19 en vers 20. Psalm 107, vers 19 en 20. Wie nooddruft heeft, hij hope, een herder is de Heer. Laten we samen bidden. Trouwe God en Vader in de hemel. We zijn hier vanmiddag bij elkaar om samen naar uw woord te horen. Uw woord dat altijd is bedoeld voor mensen van alle tijden en dus ook voor ons mensen hier in deze tijd, hier in Dordrecht. Maar vanmiddag is het ook nog een bijzonder woord voor mensen die klaarstaan om een bijzondere taak op zich te nemen. Om ouderling of diaken te worden in de gemeente, ambt te gaan bekleden of de taak te gaan volbrengen van diaconaal werken. En dan horen we het in het bijzonder dat u iets tegen ons te zeggen hebt. Maar we bidden van u, geef dat wij allen, zoals we hier zijn of zoals we thuis meeluisteren, geraakt mogen worden door uw woord. Want alleen daarmee kunnen we verder. En dat willen we vanmiddag ook heel nadrukkelijk belijden. We zijn gewone mensen, u kent ons. Maar we kunnen niet zonder dat woord van u. En we doen soms heel veel dingen en soms denken we dat het ons uit onszelf wel lukt. En het gaat altijd tot een bepaalde hoogte. Maar we zijn zo afhankelijk van u, van uw woord en van de omgang met u. En geef dat we daarvan weer doordrongen mogen zijn. Zeker aan het begin van een ambtsperiode, een periode als diaconaal werken. Ook als we afstand doen van het werk, definitief of voor een periode. Heer, geef dan dat we dat mogen zien, dat alles wat we deden, alles wat we waren, alles wat we zullen zijn, alles wat we zullen doen, slechts kan om uwentwil. Als u tot ons spreekt en als we in afhankelijkheid van u leven. En we zeggen dat zo goed tegen elkaar en we kunnen dat ook elkaar goed meegeven. Maar we bidden van u, geeft u dat wij in ieder op zijn eigen plaats en met zijn eigen taken, in de kerk en in de samenleving, dat we zo onze afhankelijkheid van u leren begrijpen. En zo ook zullen staan voor de zaak van u in kerk en wereld. Wees u zo met ons, geeft u ons een gezegende dienst met elkaar en hoort u ons barmhartige Vader om Christus wil, uit genade. Amen. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen en we lezen met elkaar Titus 3. Titus 3. En in dit hoofdstuk komt ook weer die zin voor. Dit is een betrouwbaar woord waar we het al eerder over gehad hebben. Titus 3. Herinner hen eraan dat zij de overheden en machten onderdanig behoren te zijn. En dat zij hun gehoorzaam zijn en dat zij tot elk goed werk bereid zijn. Dat zij niemand belasteren, niet strijdlustig zijn, maar welwillend. En alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam. Dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkander hatend. Maar toen de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig. Niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid. Door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker. Opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Dit is een betrouwbaar woord en ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt. Opdat zij die in God geloven ervoor zouden zorgen dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen. Maar ontwijk dwaze vragen, geslachtsregisters en ruzies en strijdvragen over de wet, want die zijn nutteloos en zinloos. Verwerp een kettersmens na een eerste en tweede terechtwijzing, weet dat zo iemand het spoor bijster is en dat hij zondigt en het oordeel al in zich draagt. Wanneer ik Artemas naar u toe zal sturen op Tychicus, beijver u dan naar mij toe te komen in Nicopolis, want ik heb besloten daar de winter door te brengen. Doe de wetgeleerde Zenas en Apollos zorgvuldig uitgeleiden, zodat het hun aan niets ontbreekt. En ook de onzen moeten leren anderen voor te gaan in het doen van goede werken, om in de noodzakelijke levensbehoeften te voorzien, opdat zij niet onvruchtbaar zijn. Allen die bij mij zijn, groeten u. Groet hen die ons lief hebben in het geloof. De genade zij met u allen. Amen. En dat is ook het woord van onze God. Amen. In de tekst voor de preek is vers 8. Dit is een betrouwbaar woord en ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt, opdat zij die in God geloven ervoor zouden zorgen dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen. U krijgt straks de gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven voor de kerk en voor de evangelisatie. We zingen eerst gezang 481, vers 1 en 2. Daarna gaan de kinderen naar de zondagsschool en dan de collecte dus. Gezang 481, vers 1 en 2.
Thank you.
Straks na de preek zingen we vers 3 en vers 4 van gezang 481. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Het valt nog niet eens mee om een tussenweg te bewandelen. En dat zien we heel nadrukkelijk in de politiek zo, hè. Het is de tijd van de grote monden, zeg maar. Van de populisten. Mensen die het even snel zullen zeggen hoe het is. Mensen die bepaalde gevoelens aanraken, onderbuikgevoelens aanraken. En dan zeggen van zo gaat het. En je ziet het in heel Europa gebeuren. En je ziet het ook buiten Europa gebeuren. Oostenrijk, wat dacht je van Trump in Amerika. En onze aloude Geert Wilders. Dat is wel een beetje onze tijd. Dat we houden van sterke uitspraken en duidelijke taal. Het kan niet meer pappen en nat houden zijn. Het moet heel duidelijk zijn. Het is het een of het ander. Zo gaat het. En dat is niet alleen in de politiek zo. Je ziet het ook wel een beetje in de kerk. Ja, in de kerk gaat het altijd een beetje anders, dat weten we. Maar bepaalde dingen komen toch nadrukkelijk naar voren. Het moet zo en het moet zo. En een tussenweg vinden is wat lastig. De mensen houden of vast aan de aloude waarheden, om het zo te zeggen. En ze bijten zich daarin vast en hun tanden soms op stuk. En andere mensen die zeggen van, nou, het gaat helemaal niet meer over wat je zegt. Als je het maar meent of iets dergelijks. En het gaat erom of je goed bent voor een ander. En er is... blijkt geen tussenweg te zijn. Het is het een of het ander. Behalve als je de Bijbel leest. En dat doen we toch in de kerk. En daardoor laten we ons toch leiden. Niet door wat mensen vinden. Wat mensen diep van binnen voelen van het moet zus en het moet zo. Dat is toch niet de drijfveer van ons. En dat is toch niet de reden om iets wel te doen of niet te doen. Maar je luistert toch naar het evangelie. Dat is toch altijd... nog het richtsnoer geweest. En elke keer als het in de kerk misging en daarna weer goed ging, hoe kwam het dat het weer goed ging? Omdat mensen gewoon weer eens in de Bijbel gingen lezen. Omdat ze hun eigen mening een keer overboord hadden gezet. En zeggen, zullen we weer eens horen wat God te zeggen heeft. Altijd weer het startpunt. En dat is ook het punt waar het op misgaat. Want het is natuurlijk een merkwaardige tegenstelling die ik zo even creëerde. Dat mensen zeggen van ja, je moet je vasthouden en vastbijten in de dingen van vroeger en de anderen, of in de waarheden. En de anderen zeggen van nou, het gaat er niet meer om wat je gelooft, maar dat je gelooft. En nou ja, als je maar goed bent voor een ander. Een merkwaardige tegenstelling die er eigenlijk helemaal niet is. Want het gaat er natuurlijk niet om zeg maar te zeggen van nou, ik zit ergens tussenin, zodat niemand me kan pakken. Dat kan natuurlijk ook, dat je zegt van ik zit overal tussenin en ik heb niet ergens standpunt over. Dus ik kan altijd met een ander meepraten, altijd het ene zeggen en altijd het andere zeggen. Daar gaat het niet om. Het gaat juist om een andere weg. Niet die weg waarvan we zeggen van nou, dit is sterk en zo moeten we doen of zo moeten we doen. En een andere weg. Dat is wat Paulus noemt in 1 Korinthe 13. Vanmorgen haalde ik dat ook aan. Hè? Die hele discussie in de gemeente van Korinthe. In allerlei conflictjes en conflicten over wat de Heilige Geest doet en wie die is en wat die geeft. En nou, hoeveel ik ervan krijg en hoeveel weinig jij ervan krijgt. Meestal ging het dan zo. En hij zegt van ja, maar ik wijs een weg die... niet de ene kant op is, niet de andere kant op is, en ook niet ergens tussenin zit, maar een weg die veel hoger gaat, die daar bovenuit stijgt. En dat is de weg van de kerk, en ik hoop dat we dat vasthouden en meenemen in ons leven. En dat we dat niet alleen in de kerk meenemen, maar dat we dat ook in ons hart zetten als het gaat over de politiek en als het gaat over onze plaats in de samenleving. En dat je niet de weg kiest van het onderbuik, van de onderbuikgevoelens aan de ene of aan de andere kant. Maar dat je de weg gaat die hoger gaat. Niet ertussendoor, maar hoger gaat. En dat is de weg, zegt Paulus in 1 Korinthe 13, of 1 Korinthe 12, het laatste vers. Dat is de weg van de liefde. Dat is de weg van Christus. Dat is niet een weg ergens tussendoor, waar we met iedereen rekening houden. Ja, dat met iedereen rekening houden moet je sowieso, dat is duidelijk. Hè? Maar dat je, dus niet een weg waarmee je zegt van nou, ik dek me in tegen alles. Dat is een weg die je gaat uit overtuiging. De weg van Christus. Vandaag worden jullie bevestigd als ouderling, diaken, als diakenaal werker. Wat is nou je taak? Nou, dat horen we straks en dat staat in allerlei instructies. Maar wat doe je nou? Waar gaat het nou om? Of wat pak je aan? En waar ga je wel op in en waar ga je niet op in? Het is heel mooi dat Titus, of in de brief aan Titus, Paulus daarover spreekt. Vers 9. Hij zegt, ontwijk dwaze vragen. Ontwijk geslachtsregisters en ruzies en strijdvragen over de wet. Want die zijn nutteloos en zinloos. Nou, dat moet je dus ontwijken. Nutteloos en zinloos. Geslachtsregisters, nou, blijkbaar waren er in die gemeente op Kreta, want daar speelt zich dat af, daar is Titus. Ook mensen met een Joodse achtergrond, waarschijnlijk gaat het daarover, die zich daar helemaal mee bezig hielden. Dat is van belang. Wie zijn je voorouders en bij welke stam hoor je en hoe is het dan gegaan, enzovoorts, enzovoorts. Over het functioneren van de wet van Mozes en hoe gaat dat nou precies? En nou, daar kun je ruzies over maken, zegt Paulus. Ik heb eindeloos over vragen en er zijn genoeg vragen te stellen die echt dwaas zijn. Tegenwoordig zeggen we wel eens van er zijn geen dwaze vragen, alleen maar dwaze antwoorden. Nou, volgens Paulus zijn er ook gewoon echt wel dwaze vragen. En eerlijk gezegd, dat is zo. Maar het is wel lastig natuurlijk. Je zegt zeggen van, nou precies, prima, daar wil ik mee verder gaan. Dat wil ik ook gaan doen. Ik ga me niet bezighouden met dwaze vragen. Ik ga me niet bezighouden met dingen die zinloos zijn en nutteloos zijn. Groot gelijk. Hoewel het wel lastig is natuurlijk, omdat voor de ene een dwaze vraag een heel wijze vraag is. En voor de andere een hele wijze vraag een dwaze vraag is. Dus daar is ook weer wijsheid voor nodig. Om de dwaasheid en de wijsheid van iets op te sporen. Maar het gaat natuurlijk om dingen die werkelijk van belang zijn. En tegenwoordig zeggen we van wat is werkelijk van belang. Nou, als het wat oplevert. Hè? Het moet direct een heel praktisch nut hebben. En tegenwoordig maken we daar vaak de tegenstelling van met, het gaat niet om de praatjes, het gaat om de daad. Hè? Die praatjes, oké, mooi, vertel maar even wat, maar het gaat erom wat je doet. En daarin hebben we het grote voorbeeld van Franciscus van Assisi. Hè, die zegt van, verkondig het evangelie, desnoods met woorden. Nou, hield hij zich daar ook niet altijd aan hoor, want hij preekte heel wat met woorden. Maar het is eigenlijk een verkeerde tegenstelling. En ik hoop dat u dat ook zo gaat zien. We zeggen, het gaat niet om de woorden, het gaat om de daden. Je moet niet zeuren, maar werken. Of in Rotterdam zeggen ze dat net even wat anders. Maar het is snel dat het op één hoop wordt gegooid. Als je woorden gebruikt en dat je zeurt. Woorden en zeuren hangen tegenwoordig heel nauw samen. Het komt niet op al die praatjes aan, het komt erop aan wat je doet. En die praatjes, zeuren en praatjes, zijn hetzelfde. Maar bij Paulus, ja, en in het woord van God. Ja, het woord van God, ja, het woord zegt dat al. Hè? Hoort dat helemaal samen. Geen woorden zonder daden. Geen daden zonder woorden. Het evangelie bestaat uit woorden, maar komt tot zijn recht in daden. Het Hebreeuwse woord voor woord, davar. Nou, dat heeft die notatie ook van. Het kan ook een woord betekenen. Het kan ook een daad betekenen. Het is iets wat je zegt en wat gebeurt. Maar het is juist wel mooi dat Paulus dat zegt. En dat deze tekst ook bij Paulus staat. Dat je moet gaan voor goede dingen. Je zou zeggen van, volgens mij is dat eerder Jacobus die dat zegt. Jacobus heeft het er altijd over dat je goede dingen moet doen. Maar zegt Paulus dat? Ja, Paulus zegt dat ook. Want Jacobus zegt bijvoorbeeld van, wat is nou godsdienst? Nou, Jacobus zegt, dat is dat je wezen en weduwe bezoekt. En dat je jezelf onbesmet bewaart van de wereld. Maar dat laatste, dat is zeker ook het geval. Je moet ook wel eens een keer over nadenken wat dat precies is. Maar het eerste, wezen en weduwe bezoeken, nou dat is het eerste. Hoe ben je nou christen? Nou, dat zegt Jacobus, moet je vooral mensen opzoeken die het nodig hebben. Dat moet je vooral doen. Nou, en je zou zeggen, dat is nou een diaconale en pastorale taak bij uitstek. En ook gewoon doen. Gewoon doen. Het is helemaal waar. En ik denk dat je er ook heel veel mensen gewoon een enorm groot plezier mee doet. Mensen waarderen het als je komt en als je doet wat Jacobus zegt. Dat je, wat Paulus zegt, dat je vooraan staat in het doen van goede werken. Dat waarderen mensen, natuurlijk. En ja, die eindeloze verhalen. Veel vergaderen, en we doen het al een stuk korter trouwens hoor, dan vroeger, moet ik wel zeggen. Gelukkig. Maar ja, het zit wel een beetje in ons vergaderen. Hè? Misschien kent u dat verhaaltje wel van, Stefan Paas schrijft het in een van zijn boekjes, dacht ik. Dat er eens iemand was, die was moslim en die werd christen. En weet je wat hij zei? Je kent het vast wel. Hij zei van, ik ben mijn familie verloren. Weet je wat ik teruggekregen heb? Vergaderingen. Nou, dat is wel een beetje zo. Hè? We ontmoeten elkaar op een vergadering, op een gesprekskring. Je bent je familie kwijt als je moslim was. Nou, dat is wel een beetje de cultuur. Maar, en dan hoor je dit, hè? En denk, je hoort dat wat Jacobus zegt. En je leest dit wat Paulus zegt. Inderdaad, dat moet je ook maar gewoon doen. En zo is het. En dan, ja, nadenken. Ik ga op bezoek en ik neem mee. Wat zou ik meenemen? Nou ja, soms een bloemetje. En dat doen de diaconaal werkers eerder dan de ouderlingen, moet ik u zeggen. Een bloemetje, ja. Soms iets anders. Soms een bemoediging. Soms ook, wat neem je nog meer mee? Een luisterend oor, ja, dat in ieder geval natuurlijk. Zonder luisterend oor hoef je ook niet te gaan eigenlijk. Soms een mond vol tanden. Soms zwetende handen. Want wat heb je te zeggen? En soms als je zo op pad gaat, ja, ik moet het doen. Ik moet gewoon wat doen. Dan kan het wel zo zijn dat het daar ook eigenlijk wat stopt. Wat heb ik nou eigenlijk te vertellen? Wat heb ik nou te vertellen als klein mens tegen een ander? En ik heb dit niet meegemaakt, ik heb dat niet meegemaakt. En soms gaat het zo, hè? Het is natuurlijk zo als je net begint, ook als predikant, maar ook als ouderling. Predikant zijn meestal wat jonger als ze beginnen. Nou, je kom je als jongetje, zeg maar, kom je ergens binnen bij mensen die, nou, een hele waslijst aan dingen hebben meegemaakt in hun leven. Wat heb je te vertellen? En als je dan met jezelf komt, met je eigen verhaal, met je eigen dingen. Paulus zegt, ja, op bezoek moet je gaan, moet je zeker. Maar ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt. Het is een betrouwbaar woord. En ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt. opdat zij die in God geloven er zorgen voor aan te staan in goede werken. Nou zeg maar, die goede werken waar Jacobus het over had. Maar welke dingen moet je dan benadrukken? Ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt. Nou, we zijn hier in de kerk al een aantal keer mee bezig geweest. Hè? Die woorden uit de brieven aan Timotheus en Titus, waarin Paulus heel nadrukkelijk schrijft, dit is een betrouwbaar woord. En alle aanneming waard schrijft hij er ook nog een paar keer bij. De eerste keer was het dat Jezus Christus gekomen is om zondaren zalig te maken of te redden. En dat als je een opzienersambt wil, dat je dan iets geweldigs wilt. En dat het, dat is een betrouwbaar woord, dat het goed is voor alles en altijd om Jezus Christus te kennen. En hier in zijn brief aan Titus neemt hij het hele evangelie samen en hij vat het in het kort samen. Maar dit is het nou waar het om draait in het leven, zegt hij. Dit is het nou wat ons houvast geeft, wat de grond is van ons leven. En dat staat in het eerste gedeelte van Titus 3. En hij zegt, kijk nou eens en leer dat aan de mensen, zegt hij tegen Titus. Zeg, geef dat nou door aan de andere mensen. Kijk nou eens hoe je was. Kijk nou eens hoe je bent. Kijk nou eens daarna hoe dat komt. En wat dat betekent. Nou, wie waren die mensen? Hoe waren we? Nou, Titus krijgt de opdracht zijn gemeente op Kreta wat op te voeden. Er is van alles aan de hand in Kreta. Op Kreta, moet ik zeggen. En zo lezen we. En dat weten we ook uit andere bronnen. Cretenses zijn een vatsige beesten, zegt Paulus ergens. Nou, dat is een bepaalde uitspraak. Nou, het is niet aardig als je op Kreta woonde. Tegenwoordig zeggen we van, nou, het is toch wel aardig om in de zon te mogen wonen. Maar of je daar nou zo werklustig van wordt, weet ik ook niet. Dat was blijkbaar toen ook al zo. Maar hij krijgt dus de opdracht om ze op te voeden. En dat gaat niet vanzelf. Ook als de Heilige Geest in je leven gekomen is, kun je niet zeggen van, nou, als hij in mijn leven is, gaat alles vanzelf. Dat is niet zo. Maar hoe was het dan? Nou, het klinkt niet heel erg aardig, hè? Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkander hatend. Was het nou zo erg? Nou, ik denk het wel. Als er geen laag beschaving over ons zit, en wij hebben het nog een beetje, als we dat niet meer hebben, nou, dan is het zo. Of wat je leest bij de ingezonden brieven, bij kranten, hè, op het internet. Daar moet je echt nooit lezen, daar word je heel naar van. Van wat mensen allemaal eruit gooien. Grove dingen. En we zouden zeggen, die mensen van Kreta, die waren als mensen helemaal van God los. En ze wonen in een achterstandswijk, om het zo te zeggen. Zulke mensen. En toen kwam daar het evangelie. En dat vind ik ook wel heel mooi. Ik was even nadenken over evangelisatiewerk. Ik denk van ja, hoe benader je de mensen tegenwoordig? En soms kijk je wel eens van, hoe is het in de wereld mogelijk dat die mensen tot geloof komen? Ze zijn zo bezig met andere dingen. Als je zegt, als je in een achterstandswijk loopt en denkt, wat moet ik nou hier met een kerk? Wat moet ik hier nou met het? Ja, je kunt zeggen, ja, je moet het anders doen, maar ik weet niet of dat werkt. Je zegt van, hoe moet je dat nou precies doen? Hoe krijg je mensen er nou bij? Dat was toen ook zo. Paulus stuurt Titus naar Kreta en ze zeggen van, moet je nou op Kreta doen? Kan daar ooit een kerk komen? Het zijn helemaal geen nette mensen daar. En zoiets. Maar er is dus hoop voor mensen die van God los zijn. Mensen die zo grof in hun mond zijn. Die zo grof in hun zeden zijn. Die zo grof in van alles zijn. Daar is hoop voor. Niet omdat het evangelie voor nette mensen is. Juist niet. Het evangelie is, en dat weten we, voor goddelozen. Voor zondige mensen. En als je niet zo helemaal van God los bent, dan is dat vaak te danken aan een laagje beschaving dat er nog op zit. Dat er nog op zit, maar we weten het ook allemaal, in moeilijke tijden kan dat er zomaar vanaf gaan. Maar het evangelie kwam daar. En er is wat veranderd. Het gaat niet vanzelf. En mensen moeten opgevoed worden. Maar het evangelie kwam daar. Nou ja, evangelie. Paulus geeft dat evangelie de naam van iemand. Hè? Toen de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot mensen verschenen is. Vriendelijkheid. En mensenliefde. Mensenliefde staat er eigenlijk. Hier staat zijn liefde tot mensen, maar het is mensenliefde. Dat staat er. En dat is nou het evangelie. Vriendelijkheid, goede tierenheid en mensenliefde. Dat is Christus in eigen persoon. Die kwam daar op Kreta. Toen Titus daar het evangelie verkondigde. Verkondigde hij niet zomaar wat, maar je moet wat anders doen. Je moet dit een beetje anders doen. Maar in zijn verkondiging kwam Christus mee. Christus was daar. In het evangelie zelf. Hij was daar. Zijn vriendelijkheid, zijn mensenliefde, zijn goede tierenheid. Prachtig, hè? Want het gaat er niet om dat Titus daar kwam. Dus nogmaals met een verhaal van zo moet het en zo moet het en zo moet het. Christus is hier. En hij zoekt u. En hij liet Christus niet zien als degene die komt zeggen wat je allemaal verkeerd doet. Maar hij kwam vol vriendelijkheid en mensenliefde. Om te redden dat wat hopeloos verloren is. En wat niet te redden valt met, ja, wat beschaving. Want dat is het niet. Want je kunt het hebben over een achterstandswijk. En je kunt kijken naar een nette wijk. En dan zeg je van, daar hebben de mensen wat beschaving. Maar daarmee red je de mensen niet. Met beschaving. Dat is het niet. Als we maar keurig zijn. Als we het maar netjes doen. Je redt het alleen als je gered wordt. Door Christus. En je kunt zeggen, ja. Je moet ook zeggen hoe ze moeten gedragen. Ja, maar het is meer dan een kwestie van het accent. Het gaat om de grondhouding. Het gaat om de grondhouding. Wie presenteer je? Wie mag naar voren komen? Is dat het vingertje? Of is dat de mensenliefde, de omarming van Christus? Goed, wat heeft dat nou met die mensen daar gedaan? Dat Christus gekomen is in zijn goede tierenheid, in zijn mensenliefde. Nou, hij maakte ons zalig, staat er in vers 5. Niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid. Nou, dat is genade. Hij redde ons. Niet omdat wij zo geweldig zijn. Maar omdat hij een warm hart ons toedraagt. Zijn vriendelijkheid. Zijn mensenliefde. En hoe redde hij ons? Door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing. Door de Heilige Geest. Dat ene bad. Hè, waarvan je zou zeggen. Ja, dat wordt afgebeeld in de doop. Maar dat je ondergedompeld wordt door de geest die je leven anders maakt. Zoals de Heer Jezus tegen Johannes zegt, of tegen Nicodemus zegt in Johannes 3. Tenzij gij wederom geboren wordt. Je krijgt een nieuw leven door de geest. Dat doet de geest inderdaad. En die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker. Die staat er, die heeft hij zomaar her en der wat uitgestort. Nee. In rijke mate over ons uitgegoten. Dus het gaat over goede tierenheid. Het gaat over mensenliefde. Het gaat over rijke mate van zijn barmhartigheid. Opdat wij, vers 7, gerechtvaardigd door zijn genade erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Nou, dat is het betrouwbare woord. En als we dat nou eens in ons hoofd en in ons hart zouden kunnen zetten. Dat nou de grond is van het leven. Dat nou de vaste grond en de basis is onder ons leven. Je zegt van, je kunt van overal over hebben. Allemaal prima. Maar dit is het woord waarop we bouwen. Evangeliewoord. Christus zelf komt naar ons toe. En dan kijk je naar die Kretenzen. En ondertussen kijk je met een stiekem oog naar jezelf natuurlijk ook. Nou, ik zou het niet zo stiekem doen, ik zou gewoon naar mezelf kijken. En je zegt van mijn hele leven, met alles erop en alles eraan, waar mijn hele leven vol van is. En je ziet het om je heen. En je leest het in de krant. En dat laagje beschaming wordt steeds dunner. Dan gaat het over fraude. Ja, kleine fraude, maar ook met het witte boordje. Hè? Dan gaat het over overspel. Dan gaat het over moord. Dan gaat het over geldzucht. Dan gaat het over gekonkel. Dan gaat het over geruzie. Dan gaat het over egoïsme. Nou, dat verhaal. Dat is mijn leven. Dat is het leven van deze wereld. Waarin ik mezelf herken, laat ik het dan zo zeggen. En dan zie je dat opgetild worden. Door hem. En dan zie je dat leven. Wat je uit jezelf leeft. En wat mensen uit zichzelf leven. Met een laagje vernis of zonder een laagje vernis. Of een beschaving. Zie je opgetild worden door hem. Het lam van God. Dat de zonde de wereld wegdraagt. En op een heel ander niveau terechtkomen. En als je, en daar gaat het nou om. Als je dat nou zou vergeten. Als je dat nou zou vergeten. Als je het nou niet meer zou weten waar het over gaat. Waarom je leven vastheid vindt. En waarom je verder kan gaan met je leven. Als je niet meer weet van Christus Jezus. Hoe zou je dan, en dat is de vraag. Hoe zou je dan je werk kunnen doen? Hoe zou je dan je werk kunnen doen in de kerk? Natuurlijk, het is heel goed wat Jacobus zegt. Hè? Ware godsdienst is weduwe en wezen bezoeken. Moet je niet vergeten. Maar je moet iets mee te geven hebben. En je bent er anders dan alleen maar met een kopje koffie. Soms is dat ook zo. Soms is het kopje koffie het enige wat mogelijk is. En soms is dat ook genoeg. Dat weet ik ook wel. En soms heb je meer te geven, de ene keer meer te geven dan de andere keer. Maar er staat ook in het formulier, dat vind ik wel zo mooi. Maar ook, en ik hoop dat de gemeente dat ook meeneemt. Hè. Als die broeders komen, ontvang hen als dienstknechten van God. We hebben ouderlingenbezoek. Nou, wat zullen we wel zeggen, wat zullen we niet zeggen? Hoe lang zou die blijven plakken? Ik hoop dat hij die twee op een avond doet, dan is hij om 9 weer vertrokken. Nou, we hebben 2 jaar geleden ook al huisbezoek gehad, vorig jaar. Wanneer was het? Ja, vorig jaar dacht ik. Ontvang hen als dienstknechten van God. Die Christus brengen. Hè? Misschien zijn we dat in de kerk wel wat kwijtgeraakt. Misschien ook wel in deze gemeente wat kwijtgeraakt. Dat we het allemaal zo plat gemaakt hebben. Hè, dat we in de mode zitten van nou laat maar zitten. Ach ja dit, ach ja dat. Maar hoe red je het als gemeente? Nou, er zijn maar weinig mensen zonder God die het vol kunnen houden om er te zijn. Er zijn er. Er zijn genoeg goede mensen hè, zonder God op deze wereld die heel veel over hebben voor een ander. Maar door kunnen zetten. Ook als je het vanuit jezelf niet hebt. Hoe kun je dat als je dat niet bij God vandaan houdt? En dat is nou juist de kern waarover het gaat. En dat staat ook in vers 14. En ook de onze moeten leren anderen voor te gaan in het doen van goede werken. Daar gaat het nou om. Om het te laten zien. Om transparant te zijn naar die goede tierenheid en mensenliefde van God. Want Jezus kwam om te redden. En dat is het verhaal. En dat nemen we mee. En daarom wil ik ook niet dat een ander te gronde gaat. En daarom moet ik soms wat zeggen. Wat niet prettig is. Zo is het ook nog eens een keer. Moet ik ook soms dingen zeggen waarvan je zegt van nou, dat is ook niet aardig. Nee, dat is ook zo. Maar ik kwam om te redden. En dat wil ik niet prijsgeven. Ook niet bij jou op bezoek. En daarom is dit betrouwbare woord ook zo nodig. Dit is uw taak. Voor anderen. En dat is de taak van anderen. Voor u. En laten we zo Christus gemeente zijn. En dat is niet dat je een vage weg bewandelt, hoewel mensen dat soms wel een beetje vaag vinden. De een zegt van ja, ik mis dit en de ander zegt ik mis dat. En zo gaat dat. Dat is een andere weg. De weg van Christus. Die onze wegen te boven gaat. In dienst van de Heiland. Die kwam om te redden. Niet kerkmensen en wel kerkmensen. Amen.
We gaan nu over tot bevestiging van ouderlingen en diakenen. En ook de diaconaal werkers worden in hun taak bevestigd. We nemen straks ook afscheid van de broeders en zusters die van hun taak ontheven worden. Ik lees eerst met u het formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. De kerkenraad heeft u een en andermaal de namen van de broeders bekendgemaakt die tot ouderlingen en diaken gekozen zijn in deze gemeente. Niemand heeft een wettig bezwaar tegen hun leer en leven ingebracht. En daarom worden deze broeders nu in de naam van onze Heere in hun ambt bevestigd. Christus als hoofd van de kerk zorgt vanuit de hemel voor zijn gemeente op aarde. Daarvoor neemt hij mensen in dienst. Zij ontvangen een bijzondere taak in de gemeente. In Efeze 4 staat, hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Ze zullen die opdracht in nederigheid volbrengen. En ze mogen zich gedragen weten door Christus, die immers gezegd heeft, voorwaar ik zeg u, als iemand hem ontvangt die ik zal zenden, ontvangt hij mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. In de Heilige Schrift lezen we dat bij het volk Israël de oudsten een leidende functie bekleden. In de eerste christelijke gemeente werden oudsten door de apostelen aangesteld. Daarbij werd gebeden om de leiding van de Heilige Geest. Dezelfde zaken zijn aan de orde wanneer in onze tijd over het dienstwerk in de gemeente gesproken wordt. Het behoort tot de taak van de ouderlingen om de leden van de gemeente trouw te bezoeken en hen aan te sporen tot het dienen van de Heere. Ook mogen zij erop wijzen dat ieder van het evangelie zal getuigen. Wie niet leven naar de aanwijzingen van de Heere zullen vermaand worden en bij bewuste volharding in de zonde onder de tucht worden gesteld. Samen met predikanten mogen ouderlingen als herders de gemeente verzorgen en beheren en waken tegen het binnendringen van dwaalleer. Ze zien toe op de leer en het leven van de dienaren van het woord, want daarvoor zijn zij mede verantwoordelijk. Om deze taken te kunnen vervullen is het nodig om voortdurend Gods woord te onderzoeken en zich te oefenen in het dienen van de Heere. De schriften leren ons dat barmhartigheid voortvloeit uit de liefde van Christus. Hij kwam in de wereld om te dienen en ontfermde zich over velen. In navolging van Christus zorgde de eerste christelijke gemeente ervoor dat niemand in haar midden gebrek leed. De Heere roept ook nu op tot het betonen van gastvrijheid, overvaardigheid en barmhartigheid. In de gemeente van Christus mag niemand zonder hulp en troost leven in tijden van ziekte, eenzaamheid of armoede. Met het oog hierop heeft Christus diakenen aan zijn gemeente gegeven. We lezen in het boek Handelingen hoe de apostelen speciale ambtsdragers lieten kiezen toen ze zelf niet meer in staat waren al het werk in de kerk naar behoren te verrichten. De diakenen zullen ervoor zorgen dat de onderlinge dienst en de hulpverlening in en door de gemeente goed verloopt. Ze bezoeken gemeenteleden om zich op de hoogte te stellen van hun moeite of hen aan te sporen tot hulpbetoon. Ze stellen zich op de hoogte van de gaven van de gemeenteleden en zetten die in waar dat nodig is. Bovendien zamelen ze de giften uit de gemeente in, beheren die en delen die in de naam van Christus uit. Ze bemoedigen hen die de liefdegaven van Christus ontvangen met het woord van God. De Heilige Geest brengt eenheid in de gemeente en laat die ervaren aan het heilig avondmaal. De diakenen spannen zich er met woord en daad voor in dat deze eenheid zichtbaar wordt in onderlinge liefde en dienstbetoon. Zo zal de gemeente groeien in liefde en in barmhartigheid voor elkaar en voor alle mensen. Tot zover het formulier. Dan gaan we eerst afscheid nemen van ambtsdragers en diaconaal werkers. En ik verzoek u te gaan staan. Broeders en zusters, u heeft een aantal jaar dit werk mogen doen in het midden van de gemeente. Een aantal heeft het gedaan en verwacht het nog wel een keer te gaan doen. Of heeft zo in de gedachte van ik zal nog wel een keer gevraagd worden als het alles zo gaat. Zijn er ook een aantal die het niet meer zo snel zullen doen. Soms vanwege de leeftijd, soms vanwege andere dingen. Maar ook vanwege de leeftijd. We willen u heel hartelijk danken voor het werk dat u gedaan hebt, voor de aandacht die u gehad hebt voor mensen. Als het nou over één ding gaat in de kerk is het, nou ja, dat bestaat eigenlijk uit die twee dingen die Paulus aan Titus noemt, hè? Dat betrouwbare woord van God doorgeven aan mensen en zo goede werken doen voor God. En voor zover ik u ken, en een aantal van u ken ik wat beter dan anderen, kan ik zeggen dat we met vreugde dat we hebben mogen zien, dat u dat gedaan hebt en dat u het ook zo met vreugde hebt mogen doen. En de Heere zegene u, ook in de rest van uw leven hier in de gemeente, stel u tot de zegen. En we mogen toch aannemen dat u niet zegt, ik zit niet meer in de kerkraad, het kan me allemaal niet meer schelen. Ik neem aan dat u, of dat u geen diaconaal werker meer bent, dat u plaats in de gemeente zult innemen op een manier zoals bij een christen past. Hartelijk dank voor het werk dat u heeft willen doen. God zegen. U mag maar even blijven staan, want de gemeente gaat u toezingen. Gezang 456, het eerste vers, en we zingen dat, u begrijpt dat een beetje gewijzigd. Zegen hen al goede, neem hen in uw hoede en hef uw aangezicht over hen en geef hen licht. Ik heb twee mensen niet aangekeken die afscheid genomen hebben. Arie van Zoelen, die moest er kon vanwege zijn werkzaamheden hier niet zijn. En de organist heb ik ook niet kunnen aankijken. Maar wat u begeleidend liet, dat was ook voor u bestemd. Hartelijk dank ook voor uw werk. En ik ben blij dat u nog even ook daar blijft zitten. Dat u daar geen afscheid nog van neemt. Hoewel die tijd ook aanstaande is, hebben we begrepen. Maar goed. Gaan we nu over tot de bevestiging van nieuwe ambtsdragers. En ik verzoek de ouderlingen en diakenen en ook de diaconaal werkers te gaan staan. En ik heb eerst een aantal vragen voor de broeders van de kerkenraad. Broeders, nu u klaarstaat om uw ambt te aanvaarden, zult u voor God en zijn heilige gemeente antwoord geven op de volgende vragen. Ten eerste, bent u ervan overtuigd dat God zelf u door zijn gemeente tot deze dienst geroepen heeft? Ten tweede, aanvaardt u de schriften van het Oude en Nieuwe Testament als het enige woord van God en de volkomen leer van de verlossing? En wijst u alles af wat met dit woord en de belijdenis van de kerk in strijd is? Ten derde, belooft u in overeenstemming daarmee uw ambt trouw te vervullen en met ontzag voor God door het leven te gaan? En belooft u geheim te houden waarvan u vertrouwelijk kennis draagt? Ten vierde, belooft u zich te onderwerpen aan de kerkelijke vermaning en tucht in overeenstemming met de kerkorde als u in leer of leven zou zondigen? En voor de diaconaalwerkers heb ik deze vraag. Belooft u uit liefde tot Christus en zijn gemeente uw werk getrouw te doen? En belooft u geheim te houden waarvan u vertrouwelijk kennis draagt? Mag ik u vragen, wat is daarop uw antwoord, zuster Weller, zuster Verheij, zuster Koppelaar, zuster Van Gemert, zuster De Boon, zuster Boersma? Wat is hierop uw antwoord, broeder Boele? Broeder Putters, broeder Visser, broeder Wolting, broeder Dubbelt, broeder Dubbelt, broeder Kraan. Gemeente, we zingen deze broeders staande toe. gezang 456 vers 2 en ook deze zusters uiteraard. Vers 2. Aan de gemeente. Broeders en zusters, ontvangt u deze broeders en zusters als dienaren van God? Erkent u de ouderlingen als opzieners en herders van de gemeente? Acht u hen hoog om hun werk? Gehoorzaamt u hen en schikt u naar hen, want zij waken over uw leven. Zorg dat de diakenen de middelen hebben om hun werk te doen. Wees goede rentmeesters over wat de Heer u vertrouwt. En weet u in de gemeente van Christus geroepen om te dienen. Laat ieder in de gemeente die in nood verkeert, dankbaar de hulp aanvaarden die Christus door de diakenen wil geven. Wilt u zo deze broeders en ook deze zusters ten dienste staan? Wat is daarop uw antwoord? Dan zingen we nu met elkaar, amen, 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 dat wij met elkaar niet beschamen Jezus Christus, onze Heer.
Zullen we samen danken en bidden. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat u ons ouderlingen en diakenen gegeven hebt, die met uw geest vervuld zijn om uw gemeente op te bouwen. Verleen hen steeds meer de gaven die zij nodig hebben: wijsheid, vrijmoedigheid, barmhartigheid en onderscheidingsvermogen. Opdat ieder zijn ambt vervult zoals ze zijn, maar zoals u dat van hen vraagt. Schenk hun uw genade opdat ze hun dienst trouw kunnen vervullen, ook als er moeite of verdriet op hun pad zou komen. Zegent u ook de nieuwe diaconale werkers als zij hun plaats in de gemeente innemen, als zij op bezoek komen bij hen die dat in het bijzonder nodig hebben. Wees u hen nabij en vervult u hen met uw liefde en uw barmhartigheid. En geef dat zij ook zij hun plaats mogen vinden zoals u dat aan hen geeft. Schenk ook hen uw genade. Zegen ons als gemeente waarover zij zijn aangesteld. Laat in ieder van ons zich aan de goede aanwijzingen van de ouderlingen onderwerpen. En een eer om hun ambt. Geef dat we elkaar vurig lief hebben. Geef ook dat we de diakenen met blijdschap alles geven wat ze nodig hebben voor hun dienst van barmhartigheid. En zegent u zo ons als gemeente, midden in deze tijd. Er is van alles aan de hand en we voelen dat er veel aan ons trekt. En soms merken we ook dat er hard aan ons getrokken wordt. En soms denken we, houden we het nog wel vol in deze tijd, om gemeente van u te zijn. We weten het, de gemeente wordt niet echt kleiner. En daarin zien we ook uw grote zorg voor ons en uw goede zorg voor ons. Maar we merken het aan alles dat er één ook aan het trekken is aan ons allen. En we bidden van u, maakt u ons standvastig en geef dat we op onze plaats trouw mogen zijn. Zodat we, wie we dan ook zijn, in het ambt of buiten het ambt, u mogen dienen en eren en lief hebben en getuigen van u mogen zijn. Geef dat we zo in deze wereld mogen staan, vanuit de vriendelijkheid en de mensenliefde van de Heere Jezus. Geef dat zo het getuigenis van uzelf, Heere Jezus, ook door ons heen mag komen. En stelt u ons zo tot een zegen. Zegent u uw kerk midden in deze wereld. Uw kerk die vervolgd en verdrukt wordt. Uw kerk hier in het Westen. Uw kerk van de gemakzucht en uw kerk van de vervolging. Heere, ontfermt u zich over uw kerk. Ontfermt u zich over deze wereld. Denkt u aan allen van wie wij houden. Denkt u aan onze gezinnen. Maak ze sterk. Denkt u aan onze vrienden. Denkt u aan onze ouders. Denkt u aan onze kinderen. Heere, we leggen ze in uw handen. Zegent u ons als we eenzame wegen gaan. Als we alleen door het leven moeten gaan. Als mensen ons ontvallen. Als we alleen overblijven. Maak ons sterk in u. Heere, denkt u zo aan ons allen. En stelt u ons tot een zegen. Gaat u met ons mee deze week in. Maak ons tot betrouwbare getuigen van u. En verhoor ons, barmhartige God en Vader, door uw geliefde Zoon, onze Heere, Jezus Christus, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt straks de gelegenheid om de afgetreden en de nieuwe broeders en zusters de hand te drukken. Dat kan gelijk hierachter in de grote zaal. En voor hen en voor allen die hun lief en dierbaar zijn, is er ook nog koffie te krijgen daarna. En ja, in de kerk moet je dat niet zeggen, hè? Voor allen die u lief en dierbaar zijn. Als ik zou zeggen van ja, nou, voor die wel, voor die niet. Dat werkt in de kerk niet. Dus u bent van harte welkom, maar ik weet niet of er voor iedereen koffie is, maar... Ja. We gaan straks hier vandaan, maar we doen dat niet nadat we het geloof beleden hebben. En dat we gezongen hebben op Psalm 108, vers 1 en 2. En ik verzoek u te gaan staan. En in gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen beleiden we: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het Rijk van de Dood. Ten derde dagen is opgestaan van de doden, is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Ga daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.